In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn kroon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 75 vers 1 en 4. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. 75, het eerste en het vierde vers. Vanmiddag het kerstevangelie, gemeente, zoals we dat vinden in Johannes. Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Daarna doen we belijdenis van ons geloof. En we doen dat op deze kerstdag met de woorden van de belijdenis van Nicea. Waarin juist het feit van de geboorte van de Heer Jezus uitgebreid beleden wordt. Een antwoord erop zingen wij Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. We lezen dus Johannes 1, vers 1 tot 14. We belijden ons geloof met de woorden van Nicea en we zingen Psalm 118, het laatste vers.
In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijnde, En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, en van de Vader en de Zoon uitgaat, die te samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de wederopstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Dat ik u in deze tweede kerstdienst mag bedienen, vindt u in het evangelie naar Johannes. Maar het kerstevangelie wordt samengevat in het derde hoofdstuk en daarvan het 16e vers. Johannes 3, vers 16. Wel uit Gods woord onze tekst voor vanmiddag al dus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zullen we de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord, Ik zag vanmorgen ook al, maar ik zie ze nou vanmiddag weer zitten. Onze verst afwonende leden, broeder en zuster van de Heuvel uit Londen, zijn vandaag ook weer bij ons in de kerk. Dat gebeurt uiteraard niet elke dag vanuit Londen. Ik dacht dat het goed was dat we vanavond hier in de kerk zeggen dat we blij zijn dat ze er weer zijn. Dat we daar ook samen de Heren voor willen danken. Ze kunnen tenslotte maar eens een enkele keer met ons meeleven. We willen samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Barmhartige Heren, wat is er een reden om vandaag uw naam te prijzen? Als we vandaag stilstaan bij die oude boodschap, die nieuwe inhoud en nieuwe klank krijgt, waar het hart open gaat voor uw spreken, dat u uw Zoon in de wereld gezonden hebt, dat u het meeste wat u kon geven, ja alles wat u te geven had, hebt weggegeven aan deze wereld. O Heren, dan schieten we altijd tekort in het erkennen van uw naam. En dan komt u altijd tekort in het ontvangen van de lof en de dank en de aanbidding die u zo waard bent. Hoe heilig is zijn naam, heeft zij gezongen, die als uw dienstmaagd moeder werd van uw Zoon. Hoezeer is uw naam te prijzen? Zo moeten het zeggen alle geslachten die haar zalig prijzen. Omdat ze verwaardigd werd om het kind Jezus te dragen. Heren, u komt zoveel tekort. Want zolang ons hart niet is opengegaan en wij door uw wederwarende genade niet gezien hebben wie wij zijn en wie u wilt zijn voor ons. Zolang we het niet zien dat u in Christus de wereld met uzelf verzoenende was. Dat u uw Zoon hebt gegeven toen wij nog vijanden waren. Dan prijzen we niet uw naam. Maar dan zijn er zoveel andere dingen waarmee we ons bezighouden. En wanneer uw Heilige Geest er ons bij stilzet en ons in verwondering doet knielen bij de kribbe. En ons brengt tot de belijdenis. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. In het zenden van zijn Zoon. Och, dan hebben we het gevoel, Heren, dat elk woord dat wij zeggen tekort schiet. Dat elke stem die u prijst alleen maar stamelen kan. En dat bovendien die lofzang zo vaak onderbroken wordt. Zo vaak verdwijnt in de duisternis van overblijvend zondaar zijn. En blijvend in deze wereld zijn. Juist dan leert uw kerk verlangen naar de toekomst. Wanneer het echt ten volle zal zijn dat uw naam geprezen wordt in hemel en op aarde. Wanneer het echt ten volle zal zijn in allen wier hart nu al door u geopend is. En wier hart daarheen trekt, maar die in hun leden een andere wet tegenkomen. Namelijk de wet der zonde en des vlees. Ze volmaakt en tot in alle eeuwigheid alleen nog maar. Zullen roemen u de Vader die uw Zoon gaf. U Heere Jezus Christus, mens geworden bent om ons mensen en om onze zaligheid. Zoals we dat met de woorden van de kerk van alle eeuwen vanmiddag hebben mogen beleiden. Uw Heilige Geest, die intrek wilt nemen in het hart van de zondaar. Opdat die Heere Jezus, die in Bethlehem geboren is, ook geboren wordt. In ons hart. En samen vragen we u, Heere, wilt u door uw Heilige Geest vanmiddag uw woord zo gebruiken dat uw Heilige Geest wordt tot de opperzangmeester van zijn kerk. En dat onze harten worden afgestemd op die toon waarop we mogen zingen van u, grote en de eeuwige God die liefde is. Wilt u zelf daartoe vanmiddag in ons midden komen, Heere? Ons niet behandelen op grond van wat we zelf verdiend hebben. Want dan kunnen we voor u niet bestaan en dan zal er een einde komen op dit ogenblik voor ons. Aan de bedeling tussen komst en wederkomst. Omdat u dan met ons in het gericht moet gaan. En niemand zal voor u kunnen bestaan, o God. We willen ons aanzien in hem. in wie u uw welbehagen hebt geopenbaard. En wil ons door uw Heilige Geest het leven der genade leren. Leren de vijanden van u in ons midden, opdat ze zich gewonnen geven en om genade leren roepen. Leer het uw volk in ons midden, Heere, opdat het hoe langer hoe meer eigen naam en de naam van uw Zoon leert spellen, en hoe langer hoe meer het leven der genade leert, dat leven dat rust in uw welbehagen en dat de garanties vindt in de openbaring van uw Zoon. God van alle genade, toon ons vanavond wie u bent voor een schuldig volk, opdat het vanavond goed mag zijn hier in de kerk. Wilt u uw zegen vanavond geven ook aan hen die met ons niet konden samenkomen? U kent ze wel, heren, zieken, eenzamen, broeders en zusters die te oud zijn geworden, kinderen die nog niet naar uw huis kunnen. We danken u er hartelijk voor dat een broeder en zuster die meestal niet met ons kunnen opgaan omdat ze helemaal in Londen wonen, onze broeder en zuster van de Heuvel met deze dagen in ons midden mogen luisteren naar het evangelie. Geef dat ze het mogen ondervinden, heren, dat al wonen ze op afstand, u ze toch een plaats in ons midden wilt geven, zodat ze ook vanavond samen uw woord mogen horen met ons. En samen met ons worden aangesproken door uw Heilige Geest. En samen met ons dat ene evangelie mogen verstaan dat het fundament van ons leven en van onze zaligheid wil zijn. Opdat wanneer ze na deze dagen weer teruggaan, ze toch de band met de gemeente mogen ervaren. En ze ook ginds, daar waar ze hun woon- en werkgerein momenteel hebben, mogen ontdekken dat u een God bent die naar hen omziet en die hen niet vergeet. We bidden u barmhartige heren voor heel uw kerk. U krijgt vandaag kansen om het evangelie uit te dragen. Of wilt u geven dat die kansen worden benut. Dat er zaad gezaaid mag worden, het goede zaad van het evangelie. En dat er zondaarsharten mogen opengaan, dwars door de franje en de bijkomstigheid van de kerstdagen heen. Harten van hen die van u en van uw dienst waren vervreemd. Maar die worden teruggetrokken tot u. En die ontdekken dat u en de Heere Jezus een vader bent die wacht op verloren zonen en dochters. Ontferm u over uw volk Israël, Heere. Israël dat vol spanning uitziet naar de vredesonderhandelingen tussen Begin en Sadat. Leer dat volk toch vol spanning uitzien naar hem, die Israëls vrede is, de Heere Jezus Christus, die gekomen is op de troon van zijn vader David, opdat dat volk, dat we van harte vrede gunnen samen met de volken rondom, en met wie we om die vrede vragen, de vrede mag kennen in de vredevorst die kan gebieden de vrede op aarde en in onze ziel. Zegen het werk van de zending en kroon de arbeid die wordt verricht. Opdat bewoners van de duisternis mogen komen te staan in dat licht dat in Efrata's veld geschenen heeft. We bidden u voor uw kerk, waar u die ook vergadert. In het bijzonder daar waar ze vervolgd wordt en verdrukt. Achter het ijzeren en achter het bamboegordijn. Geef daar in het bijzonder te verstaan, heren, dat dat toch de rijkdom van het kerstevangelie is, dat de naam van uw Zoon is Emmanuel, God met ons. Ontferm u over een wereld die in het boze ligt, die al zo lang op weg is naar de vrede, maar die de vrede maar niet kan vinden, omdat ze die zoekt buiten u. Ontferm u over hen die verdrukt worden en vertrapt, die onrecht lijden, voor hen naar wie de wereld niet omziet, omdat ze te druk bezig is met haar eigen bedoelingen en met haar eigen zaken. Wilt u ernaar omzien, heren, en wilt u recht en gerechtigheid doen onder de volken. En in ons eigen land geven dat de regering die we nu weer ontvangen hebben, mag luisteren naar uw stem. Dus in meerderheid zich met de christen aantoont, vragen we van uw barmhartige heren. Wilt u geven dat er ook echt christenen mogen blijken te regeren, mensen die luisteren naar uw stem. We hebben onze zorgen wat dat betreft. We hebben onze vragen. Maar u bent toch de machtige. U die de harten van de koningen neigt als waterbeken. En die de mensen naar uw hand kunt zetten. Om ze als een instrument in uw hand te gebruiken. Barmhartige God. Ontferm u over heel deze wereld. Bekwaam uw dienaar. opdat u vanavond van u ontvangt een stem om te spreken en de leiding van uw geest. Geef ons een goede uren met elkaar, opdat wij mogen schuilen bij u, die daartoe in de wereld gekomen zijt, in de vergeving van onze zonden, met een beroep op de Heere Jezus, vragen we het u, Heere, uit genade. Amen. De dienstafstander vindt plaats, gemeente. De ene offer is vandaag bestemd voor de kerk. En we zingen dan uit de lofzang van Zacharias, vers 1, vers 2 en vers 5. Lofzang van Zacharias, vers 1, 2 en 5. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. 138, het eerste vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hoe zou dat nou toch komen? Vandaag viert iedereen kerstfeest. Vandaag heeft iedereen het over vrede op aarde. Vandaag is iedereen een beetje anders dan anders. Vandaag krijg je mensen naar de kerk die anders met geen stok naar de kerk te krijgen zijn. Vandaag zijn er jongeren die anders morgens met geen 7 paardenkrachten door hun moeder uit bed te trommelen zijn om naar de kerk te gaan. Zomaar midden in de nacht naar de kerk. En je denkt, nou zullen we het hebben. Nou verandert er blijkbaar wat. Nou gaan we weer met z'n allen naar de kerk. Vandaag ontdek je als een dominee die nogal eens een keer zondagsmiddags tussen de wielen zit om ergens anders het evangelie te gaan bedienen, dat het kerstfeest blijkbaar bevorderlijk is voor de zondagsrust, omdat het anders op zondagmiddag soms nog drukker is dan door de week op de wegen en het vanmiddag ineens zo heel erg stil was, zo hier een auto en daar weer een. En toch ben ik bang dat het overmorgen weer net zo zal zijn als dat het vorig jaar na kerst was en het jaar daarvoor. En al meer dan 1900 jaar. Dat alles weer zijn gewone gang gaat en dat de mensen die in de kerstnacht zich ineens het vuur uit de sloffen liepen om in de kerk te komen en op de kerstmorgen nodig vonden om naar de kerk te gaan terwijl ze helemaal anders niet meer komen. Zeggen, we hebben het weer gehad voor een jaar. Volgend jaar maar weer een keer en ze zijn de trouw. Eén keer per jaar. Hoe zou dat toch komen? Heb u zich dat wel eens afgevraagd? Zou dat misschien toch zijn, gemeente, omdat we van het kerstfeest te veel een Jezusfeest hebben gemaakt? Een Jezusfeest. Misschien vindt u dat wel een gekke vraag. Misschien zegt u wel, kan dat dan, dat je de naam van Jezus te vaak noemt? Zouden we er te veel een Jezusfeest van hebben gemaakt? Ja, ik weet wel, er zijn een heleboel mensen die daar niet eens aan toekomen. Mensen voor wie kerst alleen maar een gezelligheidsfeest is met een dinertje en met een gezellig muziekje op de achtergrond en een beetje sfeervol verlicht met kaarsen. Maar daar wou ik het nog niet over hebben en ik neem ook aan dat dat niet het soort mensen is dat vanavond hier in de kerk zit, daar ben ik er blij mee. Dat het toch ook hier blijkbaar wel wat het geval is en ik zeg dat maar eerlijk, dat er op een eerste kerstdagmiddag toch nog meer mensen naar de kerk kunnen komen dan op een gewone zondagmiddag, hoezeer we ook reden hebben om dankbaar te zijn. Maar ik denk aan die mensen die nou toch echt nog wel wat meer willen dan van het kerstfeest alleen maar een beetje een sfeervol feest te maken. Die er echt wel een christelijk feest van willen maken, die echt wel naar Bethlehem willen, net zo goed als de herders. Maar die, als ze eerlijk moeten zijn, toch moeten zeggen, ja. En dat loopt nog elke keer weer om een teleurstelling uit. Jaar op jaar. Want er verandert zo weinig. Maakt u er niet te veel een Jezusfeest van? Ik bedoel dit. Dan horen we wel de boodschap dat Jezus is geboren en dan worden we ook wel eens wat ontroerd door dat hulpeloze kind daar in de kribbe, in de duisternis van Bethlehem's stal, zoals we hem daar vanmorgen hebben zien liggen. En we worden nog meer ontroerd wanneer we de slachtschaduwen van het kruis over de kribbe zien vallen. Maar verder, de diepte van dat alles hebben we niet gepeild. We hebben dat kind wel gezien. Maar achter dat kind hebben we de Vader niet gezien. En daarom komt het niet op zijn plaats in ons leven en daarom blijft het aan de oppervlakte en blijft het buiten de werkelijkheid staan. De werkelijkheid van ons leven die ons zegt dat we met God verzoend moeten worden en dat we vijanden van God zijn. En dat we niet kunnen sterven zoals we geboren worden.
Dat is toch de werkelijkheid. Je moet niet bij de Heere Jezus terechtkomen. Je moet via Jezus bij de Vader terechtkomen. Zou het daarom misschien in brede lagen wel aanspreken, terwijl het toch vaak maar zo heel erg weinig uitwerkt als het erop aankomt. Het kerstevangelie krijgt pas echte, diepe betekenis, blijvende betekenis ook. Wanneer we maar niet alleen dat kind daar in de kribbe zien liggen, maar wanneer we achter dat kind die hand zien, die machtige vaderhand, met daarin dat kind, die hand, die dat kind daar neerlegt in ons midden, die zegt, alstublieft, God gaf zijn zoon. Dat is de bron van onze zaligheid, gemeente. En die bron die wordt al aangeboord in onze tekst. Die wel genoemd is de Bijbel in de Bijbel en het Evangelie in het Evangelie. Onze tekst waarin de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte van de liefde God, welke is in Christus Jezus onze Heere, wordt uitgestampt. Een woord waarover ik vanavond met u wil nadenken. Met het gebed in het hart dat de Heere me verwaardigt om het te doen zijn vanavond. Troubadour, lofzanger van de liefde God. Die niet te peilen en niet uit te spreken is. De Heer Jezus is zelf vanavond op deze kerstdag aan het woord. En hij verkondigt ons in dit hart van het evangelie. Het wonder van de liefde van de Vader. En we ontdekken dan dat is onbegrijpelijke liefde. Gevende liefde, eisende liefde. Het wonder van de liefde van de Vader. Onbegrijpelijke, gevende, eisende liefde. U hebt misschien wel bij uzelf gezegd, gemeente, een bekende tekst. Al heb ik ondertussen wel begrepen dat het ook kan zijn dat je al jarenlang in de kerk zit zonder dat je er ooit een preek over hebt gehoord. Maar nochtans, een bekende tekst. Het is fijn als je dat kunt zeggen. Het is fijn als onze jongens en meisjes bij het horen van de tekst hun vader of hun moeder die naast hen zat hebben aangestoten. En hebben gezegd, ja maar die tekst die ken ik, die kan ik zomaar uit mijn hoofd opzeggen. Hoop ik toch wel, jongens en meisjes, dat je dat kunt. Dat je hem op school hebt geleerd. Of anders op de zondagschool of op de club of weet ik wat. Maar dat je zegt, nou hoef ik vanavond niet in mijn Bijbeltje te kijken. Want die ken ik uit mijn hoofd, dat is fijn. Er groeit tenslotte in ons land een geslacht op waarvoor geen bekende teksten meer bestaan. Omdat de Bijbel een onbekend boek voor hen is geworden. En God voor hen net zoveel waarde heeft als voor de mensen in Athene in de dagen van Paulus. Onbekende God. Wij, en dat is toch een voorrecht waar je echt wel bij stil mag staan, wij kennen die woorden, die vertrouwde kerstwoorden althans nog. Er zit toch een gevaar in, gemeente. Het bekende, dat brengt voor ons zo heel gemakkelijk mee de sleur van het alledaagse, van het gewoon. Het bekende, dat verrast ons niet meer. We verwonderen ons er niet meer over. Al zo lief heeft God de wereld gehad, lezen we. Mensen, dat is een tekst die de wereld verandert. En wij, we zeggen, ja, dat wisten we al. Ik weet niet of er iemand in de kerk zit die er verbaasd van is opgekeken. Wij zeggen, dat wisten we al, natuurlijk. Dat is geen nieuws meer voor ons om door te geven. We vertellen hier op Urk alles door en we lopen met alles naar de buurvrouw of naar de buurman toe. Of we geven het anders wel op een andere manier aan elkaar door. Dat wordt je altijd weer gezegd, dat je aan de ene kant van Urk wat fluistert, dan horen ze het over 10 minuten aan de andere kant van Urk. Maar waar is er iemand van ons die het vanmorgen in zijn hoofd heeft gehaald om naar de buurvrouw toe te lopen, naar de buurman, naar de jongen van je, naar dat meisje van je, om te zeggen van zeg, heb je het al gehoord? Wat dan? Wel van de liefde van God. Toch stad kerstfeest vieren, gemeente. Toch stad pas kerstfeest vieren. Dat je hart en je mond gaan trillen van verwondering. Zoals het bij die herders uit Ephrata's velden moet zijn geweest. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is dus het eerste gevaar waar we voor moeten waken. dat dat goede nieuws uit Bethlehem voor ons geen nieuws meer is, maar een boodschap van elke dag. Maar het is nog een gevaar, gemeente, want bekende teksten hebben voor ons ook zo vaak een hele bekende inhoud, zodat we eigenlijk bij voorbaat al zeggen, nou we horen vanavond niks nieuws, want we weten bij voorbaat al wat er komt van dat woord, dat kennen we. En dan hebben we niet in de gaten dat we soms in een woord wat lezen wat er niet eens staat. Dat heb je met dit woord ook. Dan zijn er mensen die lezen al zo lief heeft God de wereld gehad. En die zeggen, oh ja, de wereld, dat zijn alle mensen. God heeft alle mensen lief. Dus het komt met alle mensen weer goed. Dat mag je aan iedereen zeggen. God heeft alle mensen lief. Kinderen van één vader zijn we allemaal. En dan kom je een ander tegen en die zegt, ja, maar dat betekent het niet. Want dat woord wereld in onze tekst. Dat betekent alleen maar uitverkorenen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is de uitverkoren wereld. En het gevolg is dat ze allebei dit evangelie van hun kracht beroven. Want het staat er geen van beiden. Laten we nou maar eens gaan luisteren vanavond. Net zoals ik vanmorgen heb gezegd, met een gebed aan het adres van de Heilige Geest wilt u geven dat ik het vanavond nou eens voor het eerst hoor. Voor het eerst met nieuwe oren en met een nieuw hart. Als we dan gaan luisteren, dan ontdekken we dat de Heere Jezus in dit woord in gesprek is met Nicodemus, de Joodse wetsleraar, die ook dacht dat hij het allemaal precies mist, maar die van de meester moet leren dat er twee kardinale fouten zijn in zijn Joodse theologie, die maken dat hij het woord van God niet verstaat. De eerste fout is al deze, dat deze Joodse wetsleraar denkt dat je door wetsvolbrenging het koninkrijk der hemelen kunt binnengaan. Nou, daar heeft de Heer meteen al een streep door gehaald en heeft gezegd, Nicodemus, onthoud dit nou maar, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij zal het koninkrijk God niet zien, al kent hij de wet van God uit zijn hoofd en al houdt hij zich naar zijn gedachten aan alle geboden. Maar bovendien denkt hij Nicodemus als een echte Jood dat het evangelie ook alleen maar voor Israël is. Dat het de heil alleen maar voor de Joden is, het volk van de Heer. En daar tegenover zegt de Heer Jezus dan in dat woord dat vanavond onze aandacht vraagt. Nee Nicodemus, al zo lief heeft God de wereld gehad, de wereld. Staat in de grondtekst een woord dat u misschien wel kent, de kosmos. Een woord dat tegenwoordig nog alles een keer wordt gebruikt. De kosmos, dat is... Dat is die mooie wereld die God geschapen heeft. De kosmos, dat is die prachtige geschapen werkelijkheid. Die als een geweldig kunststuk in de morgenstond van de schepping tevoorschijn is gekomen. Uit de machtige handen van de grote kunstenaar en schepper aller dingen. De wereld als een pronkstuk van God. Dat is een halssieraad waarmee hij eer kan inleggen. En dat hij gemaakt heeft opdat hij er eer mee in zal kunnen leggen. Het is het werk van Gods handen, waarvan we meer dan eens lezen in Genesis 1. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Hij verlustigde zich in het werk van zijn handen. Zijn almacht blonk erin, zijn luister als schepper kwam erin uit. Zijn heerlijkheid als kunstenaar en formeerder schitterde erin door. Zijn wijsheid als de almachtige straalde erin. God heeft er zich in verlust. God heeft het gezegd in die morgenstond. Wat is het allemaal mooi. Wat is het goed. Maar of er zit in dat woordje kosmos, wereld, in mijn tekst nog wat anders. Want die wereld, in die schone wereld waarin God zich verlustigde, daar heeft de boze zijn intrek genomen. En de mens, het kroonjuweel van die hele schepping, is aan de boze toegevallen en heeft die wereld uitgeleverd aan de vorst der duisternis, die op die manier de overste van de wereld is geworden. Hij heeft dat mooie sieraad van Gods hals getrokken, hij die mens, en heeft het in de modder gesmeten en heeft het vernietigd, heeft dat pronkstuk van God verwoest, zichzelf inbegrepen. En als Johannes nou in zijn evangelie over de wereld schrijft, en dat moet je goed onthouden om het evangelie van Johannes te verstaan, dan bedoelt hij altijd die wereld die door God zo mooi geschapen is, maar die door de zonde zo verwoest is. De wereld, dat is de zwarte wereld. Dat is de God vergeten, duistere wereld. Dat is de schuldige wereld. De wereld die van God is afgeweken. De wereld die in het boze ligt. De wereld die moet zeggen, Satan, vorst der duisternis, is onze overste. Het is die wereld waarin soms nog wel wat restanten van dat schone, van dat mooie zijn overgebleven. Maar het is toch maar heel erg weinig, zodat het toch een ellendige wereld is. Een zondige wereld, van God afgedwaald en daarom aan de vernietiging onderworpen. is de wereld waarvan de kinderen zingen dat de bloemen doodgaan. Waarin de dieren elkaar verscheuren. Het is de wereld waarin op de kerstmiddag van zondag van 1977 nog altijd de roofvogels langs de kant van de weg staan te bidden om neer te schieten op hun prooi en die te verscheuren. Het is de wereld waarin de mensen verscheuren, dier wordt voor de ander. De wereld waarin mensen worden verkracht en waarin mensen worden vermoord. De wereld die getekend is door een aantal namen die elke dag door de krantje worden voorgeschoteld. Die stuk voor stukje aangereinzen om dat te spreken van ramp en van leed, van terreur en van geweld, van discriminatie, van onrecht, van verdrukking. Dat is de wereld. Dat is de wereld. Geen plezier meer aan te beleven. Geen van verdrukking. Dat is de wereld. Dat is de wereld. Geen plezier meer aan te beleven. Geen heerlijkheid meer in te vinden. Geen eer meer aan te behalen. Die wereld was net een in elkaar gereden auto. Tote los. Goed voor de schroothoop. Die wereld. Die heeft God lief. Snap jij er wat van? Snapt u daar wat van? Die wereld. Ja, maar als we er nou nog niks aan konden doen, gemeente, als het dan nou buiten onze schuld om was gegaan, dat het zo geworden was, dan zouden we nog kunnen zeggen, nou ja, de Heer is barmhartig en langmoedig, en de Heer is zo groot van medelijden, hij ontfermt zich over die arme mens, die het slachtoffer is geworden van de vorst der duisternis. God heeft medelijden met die arme misleide stumpers. Dan zou je er nog wat van begrijpen. Maar zo is het niet, gemeente. Er zijn geen arme stumpers voor wie het toch zo zielig is dat ze bedrogen zijn door de vorst der duisternis. Wij zijn vijanden van God van nature, zegt de Bijbel. Moedwillig en vrijwillig hebben wij geluisterd naar de vorst der duisternis. We zijn niet verongelukt. We hebben de auto van deze wereld met moedwil in elkaar gereden. En we geven God achteraf wel eens een keer de schuld van alles wat er gekomen is. Maar we zijn zelf de schuldige gemeente. We zijn maar niet alleen verdwaald, want dan zou je nog kunnen zeggen, als een arme kind, dan is zijn vader kwijtgeraakt en die kan toch ook niet helpen. Die moet je weer op het rechte spoor brengen. Wij hebben ons van God afgekeerd, gemeente. We zijn niet per ongeluk afgedwaald, maar we hebben gezegd, Heere God, we willen u niet meer. We hebben er u niet meer bij nodig. We redden ons wel, dag vader. Die weer. Die grote vijandige wereld, die heeft God lief. Ja, zegt iemand, maar dat is toch onbegrijpelijk. Dat kan toch niet. Maar als je dat nou maar vasthoudt, gemeente. Als je dat nou maar goed vasthoudt. Als we naar die wereld kijken, dan is het volkomen onbegrijpelijk dat God de wereld lief heeft. Het is onbegrijpelijk dat God die wereld die wij toteloos hebben gereden, niet naar de schroothoop, niet naar de verdoemenis stuurt. Het is onbegrijpelijk dat hij die mens die zichzelf geheel en al verdorven heeft en ellende gemaakt heeft, niet naar de hel verwijst. Het is onbegrijpelijk dat God het wrak van deze wereld, dat wij op de klippen gejaagd hebben en dat wij kapot gevaren hebben, niet verwijst naar de sloop. Nee, dat is niet waar. En meer hebben wij niet verdiend. En toch zegt de Heere Jezus, die wereld, die toenwaardige, schuldige wereld, die heeft God lief. Maar waarom dan? Er is in de wereld geen antwoord op die vraag naar het waarom te vinden, gemeente. Integendeel, Er in die wereld, daar is niks wat God tot liefde kan bewegen. Want in die wereld, daar is alleen maar voldoende om God te bewegen tot toorn. Gods liefde is onbegrijpelijke liefde, omdat ze er grond vindt in God zelf. Het zijn de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid God, waarvan Zacharias zo rijk gezongen hebben, heeft die God bevolgen hebben om naar die wereld om te zien. Hij houdt van zijn eigen werk en hij wil dat werk van zijn handen terug. God heeft deze wereld niet gemaakt om aan de Satan prijs te geven, gemeente. God heeft deze wereld niet geschapen om het toe te zien dat de wereld voorgoed zou worden een wingewest van de hel. En dat de vorst der duisternis voorgoed de overste van deze wereld zou zijn. God wil zijn scheppingswerk herstellen. God wil zijn schepping terug hebben. God wil weer dat in deze wereld, zoals in de morgenstond van de schepping, alleen zijn lof zal worden verkondigd in hemel en op aarde. God wil weer kunnen zeggen, zie, het is zeer goed. Het is uit liefde tot zichzelf dat de Heere die wereld in zijn reddeloosheid niet voor eeuwig verloren laat gaan. Dat is nou het evangelie, gemeente. God heeft die wereld lief, ondanks de wereld zelf. Wat een wonder. Anders zou het ook niet kunnen. Anders zou er geen mogelijkheid zijn. Stel je nou toch eens voor dat God deze strafwaardige wereld, die doenwaardige zondaar, alleen maar lief zou hebben, omdat en voor zover hij in die mens en in die wereld iets vond dat zijn liefde zou opwekken. Kon u dan zalig worden? Ik niet. Dan werd er niemand zalig. Hebben we dat wel goed door, broeders en zusters, jongens en meisjes? Dat die liefde Gods van ons uit volslagen onbegrijpelijk is. Hebben we dat door dat er voor die liefde God in ons geen enkel aanknopingspunt is. En dat we tegelijkertijd reddeloos verloren zijn zonder die opzoekende liefde van God. Hebben we verstaan dat Gods kerstliefde betekent dat hij zich neerbuigt over een wereld verloren in schuld. Een wereld die voldoende doet om hem tot toorn te verwekken. Kijk, als je dat nou niet ziet. Als jij jezelf een hele piet vindt, mijn jongen en meisje, door op een zondag twee keer naar de kerk te komen. Als u jezelf nog aardig aanvaardbaar vindt voor God in uw keurige nieuwe kerstpak. Kijk, dan is het geen wonder dat je van de liefde van God nog nooit had gezien hebt, gemeente. Je moet er echt wel iets van gaan verstaan, iets. Ik zeg niet alles. Ik denk dat we in dit leven ook wat dat betreft nooit uitgeleerd raken, maar je moet er echt wel iets van hebben verstaan, gemeente. Wat dat zeggen wil, dat wij doenwaardig zijn voor God. Wil die verwondering gaan trillen in ons hart. Willen we de nodiging gaan verstaan, komt verwonderd u hier mensen ziet, hoe dat u God bemint. Ach, zegt iemand, dominee, hou nou toch op met het praten over de liefde van God. Waar is die liefde van God nou te vinden in deze wereld? Kun je deze miserabele samenleving nou maar ergens ontdekken dat God liefde is? God is liefde, ja, dat zal dan allemaal wel waar zijn als in de Bijbel staat. Want waar is die liefde te vinden in een wereld van moeite en van verdriet? In een wereld van ziekenhuizen en inrichtingen, in een wereld van concentratiekampen en vluchtelingenkampen. In een wereld waarin de een in de kerk zit met de gedachte aan een graf. Dat er is in de wereld en dat schrijnt en dat pijn doet en dat herinnert aan een lege plaats vandaag. En waar een ander met zijn gedachten zit bij een bed in een ziekenhuis. En een derde bij een jongen die naar de Heer en naar zijn dienst niet wil vragen. En de vierde met zorg over zijn gezondheid, zodat hij zegt, ik ben bang dat dit het laatste kerstfeest wordt. God is liefde. Maar in die wereld waarin die liefdevolle God alle macht heeft in hemel en op aarde, schiet vandaag de ene Oegandese, de andere dood. En wie zal zeggen hoeveel namen je er verder nog kunt invullen. Van landen en volken en stammen en talen. God is liefde. Maar vandaag sterven er in deze wereld weer hongerende kindertjes in de armen van een moeder die zegt, mijn kind, ik heb het niet. God is liefde. Maar juist met de kerstdagen, als het evangelie van de liefde van God wordt gepredikt, dan zijn er de mensen die eenzaam zijn en die er maar een eind aan maken, omdat ze zeggen, ik kan er niet meer tegenop. En dan knappen er mensen af die de spanning niet meer kunnen verdragen van het leven in deze wereld. Dan zijn er de mannen en de vrouwen die vereenzaamd zijn en die hun leven getekend zien door rouw, moeite en verdriet. God is liefde. En vandaag worden er weer mensen in rouw gedompeld. Dan zijn er weer vrouwen en moeders die horen dat hun man, dat hun kind niet meer thuis komt van zee. En waar is God aan? Waar is God aan? Krijgen we dan geen moeite met een boodschap van Gods liefde? Nou, dat is ook zo, gemeente. Dan heb je er de grootste moeite mee. Want dan laten wij Gods liefde bepalen door onze wensen en door onze gedachten. En dan loop je vast. Want God heeft nooit gezegd, ik heb de wereld lief, kijk maar om je heen waar je wilt. Je kunt het overal zien. Ja, maar zegt u, liefde moet toch gestalte krijgen. Liefde is toch zeker in de Bijbel niet alleen maar een kwestie van woorden. Waar is die liefde dan te zien en hoe ziet die liefde van God er dan uit? Kijk, op die vraag heeft nou onze tekst zo'n prachtig antwoord, gemeente. Als. Zo lief heeft God de wereld gehad. En dan zie je met eerbied gesproken die heilige God wenken met zijn vinger. Die man en die vrouw, die vader, die moeder. Die naar dat graf zitten te kijken of naar de zee zitten te kijken. Die zeggen, waar is dan de liefde van God? Dan zie je hem wenken. Die broeder en zuster die denkt aan een ziekte. Die moeder, die zegt maar, wat komt er van mijn kind terecht? God zegt, kom eens. U vraagt toch waar mijn liefde blijft? Moest kijken. Zo lief heb ik de wereld gehad. En als je dan die vinger van God volgt, dan zie je een kind in doeken gewikkeld en liggende in de krib. En als je er dan bij staat te kijken, dan zie je ineens zware slagschaduwen erover vallen. Slagschaduwen van een kruis. En je hoort ergens een kinderstemmetje. Zijn wieg was een krib. Zijn troon werd een kruis. En dan zegt God, zie je. Zo lief heb ik nou de wereld gehad. Daar ligt mijn zoon. Een enige geboren. Daar hangt mijn kind, mijn troetelkind Jezus. En als je nou over mijn liefde wilt gaan praten, zegt de Heer, dan moet je niet bij jezelf beginnen. En dan moet je niet bij de omstandigheden beginnen. En dan moet je niet bij dat graf beginnen. En niet bij dat ziekbed. En niet bij die zorg. En niet bij die moeite. Maar dan moet je beginnen waar ik je wijs. Bij mijn lieve kind Jezus. Zo lief had God de wereld. Dat hij zijn eigen zoon voor die afgevallen wereld overgaf. Aan smaad en hoon. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft.
Als je in die richting kijkt, gemeente, weet je wat je dan ziet? Dan ziet het vaderhart van God dat open gaat. Dan kijkt de Heer met eerbied gesproken recht in zijn hart. Daar is zijn liefde, zijn onbegrijpelijke gevende liefde in uitgestort. Kijk, nou weten wij het allemaal wel, of wij weten het zo goed. De Heilige Geest je er nou vanavond maar eens een ogenblik bij stilzet, gemeente. Dat je gaat indenken wat daar nou eigenlijk staat in die machtige bekende tekst. Een broeder en zuster, een jongen en een meisje, dan staat je verstand veel eerbiedig stil. Dan schieten al je woorden tekort, dan zeg je, dominee, ja gemeente, ik wou nou over die tekst spreken, maar hoe moet ik dat nou toch ooit zeggen van die gevende liefde van God in Jezus Christus? Zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief. Hoe? Kan ik je niet vertellen? Kan ik niet? Hoe moet ik dat nou zeggen, gemeente? Dan voel ik me op de preekstoel net als zo'n klein kind. Tegen wie ze zeggen, joh, hoe sterk is jouw vader? En dan spreidt hij die kleine kinderarmpjes uit en je ziet hem rekken en hij probeert nog verder te rekken, maar die kan het niet, hij zegt alleen maar zo sterk. Zo staat nou vanavond op de preekstoel. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe? Ja, dat zover als dat het west verwijderd is van het oosten, dat is een heel eind, dat weet u toch wel. Dat zo hoog als de hemel is boven de aarde. En in deze eeuw van de ruimtevaart ontdekken we pas hoe hoog dat wel moet zijn. Zo. God gaf zijn zoon. Nee, dat kan ik u niet vertellen. Ik weet niet wat dat is, gemeente. O, een mens geeft altijd wel eens een keer wat. Maar een echte moeder geeft haar kind toch niet weg. En je kunt wel eens een keer een kind verliezen. En er zitten er hier in de kerk en aan de kerktelefoon die weten wat dat is. Maar juist als je weet wat dat is, een kind te moeten verliezen, dat een kind van je wordt weggenomen. Dan wordt het toch helemaal onbegrijpelijk dat er een vader is die de kind weggeeft. Daar geef ik mijn kind niet voor, zegt vader dan. Daar heb ik mijn jongen niet voor over, zegt moeder dan. God doet het zelf, gemeente. Deze vader geeft zijn kind. Zijn enige zoon. Aan een wereld. Aan een zwarte wereld die God niet wil, die goden vijandig is, die zegt, we moeten hem niet. Een wereld die God uitlaat, van een wereld die God vloekt, die verloren ligt in zonde en in schuld. Hij geeft hem, dat wil zeggen, hij geeft een prijs in de handen van moordenaars. Hij geeft hem, dat wil zeggen, hij geeft hem over in de hel van Golgotha. Hij geeft hem aan een wereld waarvan hij weet dat het draagse vorst der duisternis vanaf het eerste ogenblik gereed staat om dat lieve kind Jezus te verslinden. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad. Zegt Johannes de apostel wel liefde, maar daar. Dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gegeven heeft. In de wereld. God die zijn kind van zijn hart scheurt, het voorwerp van zijn eeuwige liefde. Zijn eeuwig geborene staat er in mijn tekst en Calvijn tekent erbij aan, ja dat moest er wel bij staan, omdat wij mensen niet zo licht overtuigd worden van de liefde van God. En wat denkt u, gemeente? Moeten we dan niet beschaamd ons hoofd buigen? U die zo gemakkelijk praat over de liefde van God en u die meent dat u zo degelijk en zo rechtzinnig bent dat je dat woord nooit in je mond durft te nemen. Maar moeten we dan niet met z'n allen ons hoofd buigen en tegen Calvijn zeggen, Calvijn, man, wat heb je dat dan goed bekeken? Wat ken je het mensenhart, wat ken je ons? Want wij hebben zo vaak eerder de kwade gedachten van God en goede gedachten. We zijn maar niet alleen afvallige en dwalende mensen, maar we zijn ook nog van die wantrouwende schepselen, gemeente. We proberen maar niet alleen
Die ellende waarvan wij de schuld zijn bij God in de schoenen te schuiven en op rekening van God te schrijven. Maar dan geloven we het ook nog niet dat God zegt dat hij zijn liefde laat verkondigen aan een wereld verloren in schuld. Dat is erg. Dat is erg. En dan weten jullie ondertussen best dat niet zo makkelijk over geloven. Denk zoals er in deze tijd wel eens een keer gepraat wordt. Maar dan hoop ik wel mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje hier in ons midden. Die zegt dat u het ware geloof mist. Dat je je vanavond voor deze God gaat schamen. Schamen vanwege je ongeloof. Gaat schamen dat je zegt, Heer, hoe bestaat het toch? Hoe bestaat het toch? Want nooit heeft iemand zoveel goeds tegen zoveel kwaads gedaan. We vragen het soms zomaar, maar waarin is die liefde God van geopenbaar? En nog, dan kan je een bepaalde situatie best begrijpen. Als er een broeder of een zuster is wiens leven geknauwd en wiens leven geslagen is door de nood van het leven, door de rouw, door de moeite, door verdriet. Er zijn er wat die altijd maar in het hoekje zitten waar de slagen vallen. Dan kan je dat best begrijpen dat je soms vanuit de opstand en vanuit de nood van je leven zegt. Maar Heere, waarom dan als u toch liefde bent? Waar blijft uw liefde? Dat best begrijpen. Maar als je dat blijft vragen als het kerstfeest is geweest, gemeente. Dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, dan kan er maar één oorzaak voor zijn. Namelijk dat je God stem wel hoort die zegt, sorry. En dat je dan toch maar die andere kant op blijft kijken. Nog een keer best te begrijpen, hoor. Maar dat God zegt, daar zie je bij mijn zoon in de krib. Je blijft maar kijken naar dat graf. En naar dat ziekbed. Naar die berg van schuld misschien in je leven. Zodat we Christus niet zien in wie de volle liefde God is geopenbaard. En in wie zijn vaderhart is opengegaan voor een wereld verloren in schuld. En dan moet ik vanavond vanuit deze heerlijke tekst ook zeggen, gemeente, dat is levensgevaarlijk. Want het is waar dat God de wereld lief heeft. En het is waar dat dat een vrijmachtige liefde is. Een liefde uit vrije genade alleen. Die zijn volk doet roemen in de vrije gunst die eeuwig hem bewoont. Maar dat betekent niet dat je nou kunt denken, nou dan komt het met alle mensen wel goed. Want Gods liefde is, en dat ontdekken we dan tenslotte ook, een eisende liefde, gemeente. Gods liefde eist geloof. Geloof in de Heere Jezus Christus. Als de openbaring van Gods liefde. Dit heerlijke evangelie zegt mensen, je kan ook verloren gaan. Ik zou aan mijn opdracht tekort doen in de naam van deze liefdevolle God. Als ik dat vanavond zou verzwijgen. Want het is de liefde van God die zegt mensen, je kan verloren gaan. Je kan verloren gaan aan verslijten in je leven en kerkbank. Je kan verloren gaan met al je rechtzinnigheid en met al je braafheid en met al je deugden. We zijn maar niet een stuk van deze gevallen wereld. Maar je kan ook voor eeuwig verloren gaan als je niet wordt gered van het verderf. Je kan blijven liggen onder de toorn van God die voor eeuwig zal branden. Tegen allen die de dag der zaligheid hebben veracht. Buiten Christus. In wie de liefde God is geopenbaard is onze God een verterend vuur. Buiten Christus in wie het leven ligt, is geen leven te vinden, maar alleen maar een eeuwig zielsverderf. Buiten Christus ga je maar niet verloren, maar ben je verloren. Is dat soms met u het geval? Zitten er vanavond jongeren en ouderen in de kerk die zeggen, oh dan ben ik een verloren. Mensen die nog leven buiten de Heere Jezus. Die verloren zijn en als God het niet verhoedt voor eeuwig verloren gaan. Dat kan, gemeente. Dat kan. Dat is de verschrikkelijke werkelijkheid. Dat de diepten van de hel opengaan voor mensen. die in de rijke verten van de evangelie verkondiging hebben mogen zien, die de boodschap van de liefde Gods gehoord hebben, maar die niet geloofd hebben in de enige geboren Zoon van God. Gods liefde eist geloof, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als er iemand gelooft, en dat is een van die uitdrukkingen in de kerk waar ik altijd weer moeite mee heb, wat is dat nou eigenlijk precies? Geloven, nou mag ik dat heel simpel zeggen vanavond, gemeente. Dat is wat Maarten Luther heeft gedaan toen de poort van paradijs voor hem was opengegaan. Toen hij ontdekte dat God een goddeloze rechtvaardig uit genade om niet. En toen hij deze tekst zo leerde lezen, al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een Maarten Luther die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan zeg ik vanavond, pak je bijbeltje nou eens. Pak het nou eens. Ja, doe dat maar in gedachten, maar pak het dan maar. En zoek dat vers eens op. Mag jij dat nou ook doen? Die Bijbel is het woord van God, maar wat dacht je, mag jij dat nou ook van God doen? Dat je een streep zet door een woordje in die Bijbel, dat je dat woord wereld in onze tekst doorstreept. En dat je daar jouw eigen naam invult. Jouw eigen naam. Al zo lief heeft God Hendrik gehad. En al zo lief heeft God Johannes gehad. En al zo lief heeft God Marietje gehad. En Klaasje, hoe we dan ook allemaal maar heen. Zou je dat mogen van die God die zijn woord aan je heeft gegeven? Wat denk je nou? Al zo lief heeft God ook mij gehad. Wie dat begrepen van de Heere zelf. Dat persoonlijk leren verstaan, dat je persoonlijk deel moet krijgen aan die liefde van God dat een wereld verloren is schuld. Zodat je in verwondering met dat kerstlied mee mag beleiden en onder die miljoenen had hij ook mij in het oog. De Heilige Geest lokt vanavond door dit woord uit. Hij wil ons brengen tot de Heer Jezus Christus. Hij ontdekt ons aan onze schuld, aan onze verlorenheid. Hij toont ons het leven dat er is in de Zoon van God. En hij roept door het evangelie, kom, verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Dat nou geloven, jonge mensen. Dat is nou geloven dat je je door het woord laat leiden. Tot het zien op Jezus, in wie de liefde God is geopenbaard, geloven. Denk eventjes aan het verband, de Heere Jezus heeft juist tegen Nicodemus gesproken over die Israëlieten die door de slangen werden gebeten in de woestijn. Geloven, dat is wat die Israëlieten deden, die in doodsnood met die slangen beten in hun lichaam, opkeken naar die koperen slang als het teken van de reddende genade van God. Geloven, ik denk aan de kerstgeschiedenis, dat is wat die herders deden. Toen de engelen van hem waren weggevaren naar de hemel, niet over Jezus en blijven praten met elkaar. Maar die zijn opgestaan en die zijn uitgegaan om te zien het woord dat op hen gesproken was. Dat zou geloven, gemeente. Door het woord getrokken en door de geest geleid. Zien op Jezus. Het is dit dat je die zware beschuldiging van dat woord wereld persoonlijk aanvaardt. Om dan als zo'n wereldling te buigen. Bij de kribbe van Jezus. Om je zaligheid te zoeken in hem. Want je komt nog wel eens een keer mensen tegen die bekommerd zijn. Dat zijn niet alle mensen die het zeggen. Want soms is het alleen maar een houding. Je komt ze tegen. Dat zijn nog geen lastige mensen. Dat zijn mensen die gunnend zijn. Die geloven het van iedereen. Behalve van zichzelf. Moet maar op letten hoor. Mensen die zeggen dat ze bekommerd zijn. Die het over een ander hebben. Die zijn niet bekommerd. Dat bestaan. Bekommerden, dat zijn mensen die geloven van iedereen behalve van zichzelf. Nou, die kom je wel eens een keer tegen. Mensen die zeggen, ja, dan heb ik wat van mijn zonde gezien. En nou zit ik toch met de vraag, zou er voor mij nou wel genade zijn? Je zit er tegen een berg van zonde en schuld aan te kijken. Ik zeg vanavond, luister nou eens naar het evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld. Dat die hele totaliteit van zonde en van schuld, die als ene verschrikkelijke lawine tevoorschijn is gekomen uit de zondeval. Ja, maar zegt u, als ik naar mezelf kijk. Ja, maar de Heere die zegt ook net dat je dat nou net niet moet doen. Daar schiet je niks mee op. Als die Israëlieten in de woestijn naar zichzelf gekeken hadden, dan hadden ze zich dood gekeken. En als die herders in de velden van Efrata naar elkaar hadden gaan zitten kijken en naar elkaar hadden gaan zitten praten, dan hadden ze het kind voorbij gezien en dan hadden ze het leven voorbij gezien. Dan moet je nou eens afvragen, u, die altijd maar weer naar uzelf kijkt, en ik kan best begrijpen hoe hij dat doet. Snap dat wel? Ik weet er zelf ook wel wat van. Wat je je nou eens moet afvragen, dat is dit: waarom zou de Heere Jezus nou zo nadrukkelijk zeggen, opdat een iegelijk die in hem gelooft, in hem. Calvijn zegt, dat zegt de Heere nou om Nicodemus en ons af te trekken van het zien op onszelf. Om ons te brengen tot de barmhartigheid van God alleen. In Christus moeten en mogen als zondaren hun volle zaligheid zoeken. De Vader wijst, de Geest leidt tot Jezus. Gelooft u dat? Nou, eventjes afgedacht van wat je van jezelf gelooft. Maar geloof je dat God in zijn Zoon zijn liefde heeft geopenbaard aan een wereld verloren in schuld? Geloof je dat God zijn eigen lieve kind Jezus heeft overgegeven aan vijanden om ze te maken tot zijn vrienden? En dan komen wij jezelf terecht en bent u nou zo vijand? Heb je daar wat van gezien? En daarom zo met jezelf in de knoop zit, bent u nou zo'n vijand? Een schuldige tegenover God. Nou mensen, dan kan het toch niet anders. Of je gaat met je schuld en je gaat met je armoede en je gaat met je vijandschap tegen het evangelie van de vrije genade. In de richting waarin God je wijst. Dan kan het toch niet anders. Wanneer je dat werkelijk een last is geworden, of je buigt je voor hem neer. En je zegt, Heere Jezus, ik kom zoals ik ben. Zoals een broeder tegen me zei, dan moet ik er als een zondaar op aan. Nou, dat moet dan ook. Maar dat kun je toch niet anders meer. Dan moet ik er maar als een zondaar op aan. Om te zoeken de zaligheid en te vinden het leven bij hem. En dan mis ik het in mezelf. Maar dan is in hem alles te vinden. Dan kan het niet anders. Maar als je werkelijk iets ontdekt hebt van dit zondaar zijn en van dat vijand van God zijn. En dan kniel je bij deze Heere neer en dan bid je dat middeleeuwse kerstgebed mee. Heere Jezus. Dan kan ik alleen maar komen zoals ons avondmaalformulier het zegt, met de belijdenis van de dood in mezelf. Maak mij leven door uw dood. Dat is nou geloven, gemeente. Uitgaan om te zien, om te zoeken, om te vinden. Om te geloven, al zo lief heeft God ook mij gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ik die in hem geloof, niet verderven, maar het eeuwige leven heb. Hoor je de kerstklokken luiden, gemeente? Het evangelie van de liefde van God mag vandaag verkondigd worden. En het is mijn vreugde om het te doen. Er wordt genodigd. Kom, verwonder u hier, mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Ga je mee naar Bethlehem? Ik weet niet waar je vanavond naartoe wou, jonge mens. Ik weet niet waar je morgen naartoe wou, maar ga je mee naar bed liggen. Ga mee aarzelende broeder en zuster. Mag ten slotte, en ik verwonder mezelf er wel eens over, dienaar van de Heere zijn. Ik mag je bij de hand nemen. Mijn opdracht, dat is mijn roeping. Ga mee. U die deze Heere nog niet kent. Die nog zo van ver staat, die tegen uw schuld zit aan te kijken, ga mee. Ga mee. Luisteren naar de aanwijzingen van de Heer. Horen naar de roepstem van de Heilige Geest. Ga mee. Want er kan het feest worden. Feest van zondaren. Die zien Gods liefde, die vinden het leven. En dan kan ook de lofzang weer losbreken. Uit mensenmonden die te lang al gezwegen hebben, die alleen maar wisten wat vloeken was. Die alleen maar wisten van opstand en van klacht en van verzet. Dan kan de lofzang weer losbreken waarin de ere van God weer klinkt over deze aarde. Die eer van God, waar hij op wacht. Waar hij naar uitziet, waar hij op aanwerkt. Daar is God om te doen. Daar is God om te doen. Daarom die hand. Die dat kind aan neerlegt. Die dat kind aan je voeten legt vanavond. Daar is het hem om te doen. Dat het in je hart gaat losbreken, al durf je bijna niet te zeggen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Amen. Niet vertrouwen, dan doen we dat juist niet. Dan is dat het laatste wat we doen. Maar u doet het. Geef dat het gezien is. Door mensen die een andere kant uitkijken, die naar de wereld kijken, die naar hun zonde kijken, die naar een graf staan, naar hun moeite, naar hun verdriet. Geef dat ze het gezien hebben, Heere, want dat heeft uw dienaar niet in de hand, dat werk van uw geest. Dat uw hart gezien hebt. Uw hart. Dat is opengegaan in de Heere Jezus. Dat zegt zo lief heb ik de wereld gehad. Breng ons tot de lofzang van de verwonderen. En gedenk ons. Ook het verdere van deze kerstdagen. Tegen hen die hier morgen het woord mag bedienen, geeft dat het goed mag zijn om hier te wezen, maakt de gemeente getrouw. En ga met ons deze laatste dagen naar het einde van het jaar.
En als het einde van ons leven komt, Heere, laat het dan zo zijn dat we mogen zeggen, omdat u het zelf door uw Heilige Geest ons leerde. Hij gaf zijn zoon, opdat ik, die in hem mag geloven, niet verdwijnen, maar het eeuwige leven hebben. Wat zal onze mond in de eeuwigheid, nodig hebben? Om te vertolken wat er in het hart ligt. Aan verwondering en wederliefde. Amen.
Onze schotten is Psalm 68 vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. 68 getiende vers is onze schotten vanavond. Van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jullie allemaal zijn kerstvrede. Amen.